live. Vandaag in de Stella Maris is dit de Fysio Matties podcast aflevering 26. Met uw vaste gasten Theo Helting, Patrick Vragen en Bart Dame. In onze praktijk zijn we werkzaam met een aantal sportfysiotherapeuten. Het beroepsprofiel van de sportfysiotherapeut benadert de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sportfysiotherapeut in zijn of haar regio. We zijn er ons van bewust dat we specifieke kennis en kunde bezitten binnen het sportspecifieke gezondheidsdomein en zoeken met andere maatschappelijke instanties naar mogelijkheden om binnen de regio waarin wij werkzaam zijn een gezonde samenleving te creëren. Onze gast van vandaag, sportfysiotherapeut, docent en ondernemer Maurice van Veldhoven, heeft een hele eigenzinnige draai weten te geven aan de maatschappelijke rol van de sportfysiotherapeut. Met zijn interactieve lezing Generatie Slapjanus reist hij het Westland rond om zijn visie te vertellen. Hij hoopt met zijn lezing mensen te inspireren en te prikkelen en wij zijn ook erg benieuwd naar zijn verhaal. Welkom Maurice.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Middag is het inmiddels alweer. Hè? De tijd vliegt als hij het leukste vak van de wereld beoefent.
Ja, precies. Hey, Generatie Slapjanus, die is niet lui, maar uiterst gemotiveerd om weinig te doen. Dit heb je in ieder geval op laten schrijven in het Algemeen Dagblad, zag ik.
Ja.
Vertel eens, wat bedoel je met welke generatie hebben we het hier?
Nou, niet eens zo specifieke generatie, want daar is ook nog wat stof van gaan opwaaien, hè, van het artikel in het AD. Maar het gaat niet eens over een generatie, het gaat eigenlijk over de hele maatschappij. En daar kan iedereen zelf bepalen of die daarbij hoort, bij die generatie Slapjanus.
Oké, dus iedereen mag zelf bepalen of hij... Of je erbij had. Dus,
vrijheid, blijheid.
Oké, dus je confronteert mensen eigenlijk. Je maakt ze eigenlijk een beetje zelfbewust.
Ja, mijn insteek met dat artikel en destijds de lezingen die nu vanwege de coronatijd een beetje stil liggen, was om mensen te provoceren, toch ook wel een beetje. Waar wij als fysiotherapeut jullie ook denk ik regelmatig mee geconfronteerd worden, zijn patiënten die zeggen ik ben overbelast. Ja, dan is mijn insteek van, joh, ik denk niet dat er heel veel mensen overbelast zijn. Ik denk dat er heel veel mensen onderbelastbaar zijn. We doen gewoon te weinig, waardoor we te weinig aan kunnen. En ja, dat zag ik in mijn praktijk terug. Dat zie ik op de hogeschool in Rotterdam terug. En dat zie ik gewoon in mijn directe omgeving terug. Zelfs binnen mijn eigen gezin. Dus wat dat betreft is die generatie Slapjanus een vrij grote populatie, kan ik je vertellen.
Ja. Ja. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Hoe heeft de maatschappij zich zo kunnen ontwikkelen dat we uiterst gemotiveerd zijn om weinig te doen?
Ja, dat is een mooie. Ja. Dat is een doordenker. Nou ja, de maatschappij is veranderd. Hè. Als je teruggaat, hè, ik had het gisteren met een student van de hogeschool van 19 jaar er nog over. Ik zeg, joh, weet jij nog wat een Walkman is? Wat een Walkman was? Heb je daar wel eens van gehoord? Ja, die kon daar geen antwoord op geven. Dus alleen op dat gebied is er al heel veel. We zijn van een Walkman naar een Discman, van een Discman naar een MP3-speler, van een MP3-speler naar de telefoontjes gegaan. En er zijn heel veel dingen veranderd in een hele korte tijd. En daarnaast is de maatschappij gewoon volledig ingericht op lui zijn. We worden uitgedaagd om te zitten in plaats van om te bewegen. In principe kunnen we alles naar ons toe trekken. Of je nou praat over een pizza die in stukjes gesneden moet worden en die hier in het centrum moet worden gebracht. Als we willen, kan dat nu geschieden. Hè? Dan hebben we over 20 minuten een warme pizza. En als we genoeg betalen, dan stoppen ze hem ook nog in je mond. Dus we worden gewoon lui gemaakt.
Ja, ja. Maar kinderen zitten over het algemeen wel op een sportvereniging. Die trend is er wel. Hè? Maar wat ze na school doen of op school doen, daar zie je dus echt de trend in van... ze gebruiken steeds meer iPads, telefoontjes, noem maar op.
Ja.
TV. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we met een generatie Slapjanus te maken hebben.
Ja, mede. Kijk, je zegt het terecht. Een groot deel van de kinderen zit op sportverenigingen. Een heel groot deel ook niet. Dat is ook weer afhankelijk van de context, van de omgeving waar je wieg staat, waar je geboren bent. En anderzijds zie ik ook op sportverenigingen, en dus het gaat heel breed, ook op sportverenigingen. Ja, het moet allemaal leuk zijn. En het pijn doen, zoals Theo met de wielrennen ongetwijfeld in het verleden heeft gemerkt. En ik hoorde zojuist dat jij er vanochtend last van had. Van verzuurde benen en echt moe worden van sporten. Ja, ook dat zie je niet zo heel veel meer terug. De ambitie, als ik het over de generatie Slapjanus heb. De ambitie om de beste te willen zijn. Om dingen te kunnen willen bereiken. Ja, dat is ook in onze maatschappij toch wel een beetje minder geworden. Omdat we alles hebben.
Ja.
Alles is te koop.
Nou, het viel me ook op in de artikel. Je had het ook over ouders. Ouders hebben waarschijnlijk hier ook een belangrijke rol in. Daar stond in jouw artikel van ouders zijn geen vader en moeder meer, maar zijn vrienden van elkaar.
Ja.
Waaruit maak je dat op en wat zijn de consequenties van dat ouders kinderen als hun vrienden beschouwen?
Nou ja, goed, dat is natuurlijk een beetje generalistisch. Aan de andere kant, het is ook een beetje afzetten tegen de maatschappij, die generatie slapjaars. En dan hebben we het fenomeen social media. Hè. Jullie zullen ongetwijfeld ook op social media zitten. En dat ouders hun eigen kind feliciteren met hun verjaardag via Facebook. Yeah. Ja, als ik dan doorga, denk ik, joh, loop naar beneden, geef je dochter een dikke pakket en feliciteer haar met de 12e verjaardag. Waarom moet dat op Facebook? Weet je, in principe zijn we volkomen gek geworden. De wereld is volkomen gek geworden en ouders doen daar heel hard aan mee. Het zijn allemaal prinsesjes en prinsjes geworden. Kinderen zijn net goudvissen met watervrees, weet je. Alles wordt geregeld. We leven in een gereguleerde maatschappij. En nu met corona, we hadden het er net eventjes over, hè, 80% van de kinderen heeft een burn-out. Ja, het is binnenkort wachten op de eerste baby die met een burn-out geboren wordt. Weet je, we slaan door. En dat geldt, ook die omgeving is niet alleen de fysieke omgeving, maar die omgeving wordt ook gecreëerd door ons, door ouders.
Ja, ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is om een kind, die moet gewoon fouten maken om te kunnen leren, om te kunnen ontwikkelen. En op het moment dat je als ouder zijnde dat tegen gaat houden, dat een kind dus geen fouten mag maken, dan belemmer je dus ook een kind in om zijn potentieel optimaal te kunnen benutten en te kunnen bereiken. En ik denk dat je daarmee inderdaad wel het juiste zegt van, geef de kind de ruimte om dat ook te kunnen doen. En regel niet alles voor dat kind. Laat ze ook een eigen regie daarin hebben.
Ja, het is heel simpel, hè, want ik probeer makkelijke dingen makkelijk te houden en moeilijke dingen makkelijk te maken. Als je nooit hebt leren vallen, ga je ook nooit meer opstaan. Weet je, zo simpel is het eigenlijk. Zo moet je het zien. De kinderen mogen niet meer vallen. Die worden in noppenfolie gewikkeld. En op een maandagochtend fietsen ze naar school. En s'avonds worden ze weer in hetzelfde noppenfolie in bed toegestopt. Ja, het is een pampergeneratie.
Als ze al naar school fietsen. Hè, want wat ik zie, ik woon nog geen kilometer van school vandaan. Van de basisschool. En hoeveel ouders die bij mij in de buurt wonen, in de straat wonen, die de kinderen met de auto naar school te brengen. Ja. Ze hebben zelfs de parkeerplaatsen bij scholen hebben ze moeten verbreden. Ja, dus die worden eruit gedropt en die worden s'avonds weer opgehaald. Dus wat je zegt, hè, ze mogen niet meer falen, ze mogen niet meer vallen. We zijn zo bang geworden dat er iets zo beschermend. Dat het,
Maar sinds wanneer heb je dan eigenlijk met deze tendens echt te maken? Of is dat echt gewoon van 100 jaar? Hè? Want als ik nog ga denken aan de evolutie, vroeger liepen we hier rond. Hè? We hadden een speertje. Achter zo'n beest staan, weet je wel. Ja. Want die gingen we opeten. Ja. Maar als ik dan bijvoorbeeld denk, ik kom van 1981, dus ik kan niet praten over misschien over de jaren van 1970 of 80. Maar wat ik dan van mijn ouders hoor, die werden allemaal nog best hard opgevoed. En die moesten nog wel heel veel lopen en die moesten nog wel heel veel fietsen en die moesten ook keihard werken voordat ze naar school gingen. Hebben we eigenlijk dan een beetje een kantelpunt wanneer dit dan eigenlijk aan de gang gegaan is, als dit ook zo zijn?
Ja, ik denk een van de kantelpunten is in ieder geval het internet en de mobiele telefonie wat dan in opkomst is geweest. We communiceren met elkaar, gewoon praten met elkaar. Als je ging voetballen, ook hier in Reusel denk ik dat gebeurt, dan ging je vriendje ophalen door aan de deur te bellen en te vragen of die kwam voetballen. Nu sturen we een appje. Ja. Vanuit het bed. We worden lui gemaakt. En je had het net over, je wordt met de auto naar school gebracht. Ja, ik zie kinderen van 14 jaar met een elektrische fiets. Ja, weet je. En dan zeggen de ouders, ja, dat is voor als die tegenwind heeft. Nou, dat kan je ook figuurlijk zien. Hè? Op het moment dat tegenwind in het leven is, dan hebben we een motortje nodig. De weerbaarheid van kinderen, maar ook van de hele maatschappij. Hè? Met coronatijd, we kijken naar hoe kunnen we het veilig maken. Maar hoe maken we het weerbaar? Nou, wij als fysiotherapeut hebben daar een hele belangrijke rol in. Daar wordt te weinig naar gekeken.
Maar we blijven maar doorgaan, want we infecteren elkaar, zal ik dan maar zeggen. Want de een heeft een elektrische fiets en de volgende moet ook een elektrische fiets. Ja. Hoe zouden we dat dan eigenlijk weer een beetje terug kunnen draaien? Hoe zijn we nog in staat om dat te doen?
Nou, die vraag krijg ik heel vaak. Hè. Kijk, die generatie slapjaars, ik noem het tegenwoordig een voorstelling, die duurt ongeveer 3 kwartier. En in die 3 kwartier kraam ik een hele hoop zinnige taal uit. dat zeg ik een hele hoop zinnige dingen. Maar aan het einde vragen ze ook, hoe lossen we dat op? Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Kijk, het makkelijkste zou zijn dat we allemaal onze mobiele telefoon op de grond leggen en er een stoep tegenop laten vallen. Kijk, dan gaan we wel terug in de tijd. Maar dat zou een hele hoop ellende schelen. Kijk, ik denk echt, ik kom in Leidschendam, een stadje vlakbij Den Haag. En in een winkelcentrum om 9 uur 's ochtends. Dat is een jaar geleden of 2 jaar geleden. En vlak voor de vakantie om een paar tijdschriften te kopen. En ik zie daar oude en jonge mensen. Dus die generatie slapjaanders is de maatschappij. Zie ik in een kastje kijken. Ik denk, wat zijn ze aan het doen? Dus ik vroeg aan iemand, want ik moest bij een tijdschriftenhandel zijn. Ik zeg, wat hebben die mensen hier allemaal? Ze zitten allemaal in een kastje te kijken in die telefoon. Ze zegt, ja, die mensen zijn, dit is de Pokémon hoofdstad van Zuid-Holland in deze tijd. Dus die zijn Pokémons aan het vangen. Om 9 uur 's ochtends waren die mensen beestjes aan het vangen. Ja, hoe achterlijk kan je worden? Ze zegt, ja, dat is wel goed, want die mensen komen in beweging. Dus we hebben een app nodig met beestjes. Ja, als je dat 20 jaar geleden had gezegd, hadden ze je opgesloten. En dus de wereld is gewoon veranderd. En of we dat nog terug kunnen keren, ja, daar ben ik best wel pessimistisch over. Ja.
Ik kijk even toch weer even Theo aan, want ik denk dat je het al weet waar ik het over ga hebben.
Dat weet ik nog niet.
Patrick en ik hebben vanochtend gewoon lekker buiten gefietst. Hè? Lekker in het zonnetje, we hebben elkaar het leven moe gemaakt. Hoe heb jij vanochtend gefietst?
Oh, gaan we op deze tour? Ik heb vanochtend in New York gefietst. Ken je dat? New York, mooie stad.
Ja, ja.
In dit geval op Zwift. Dus ik heb op een online wereld heb ik op mijn fiets.
Pokémon?
Nee, ik ben een avatar. heb ik 33 kilometer gefietst. En daar heb ik inderdaad gedaan omdat ik eigenlijk nog wat kniepijn had na het hardlopen van afgelopen zondag. En ik niet te veel en te hard wilde fietsen. En ik om 10 uur moest beginnen, dus ik had niet zo heel veel tijd. Maar dat kun je positief en negatief uitleggen, want ik Precies. heb uiteindelijk wel een uur gesport.
Ja dus ik kijk Maurits weer aan, want ik vind het ook wel, dit brengt ook wel positieve dingen. Ik merk. In dit geval vind ik het echt wel een meerwaarde als het regent. Ja, nou goed, dan is het toch een heel mooie prikkel waar we wedstrijden op kunnen rijden. Dus het brengt ook wel positieve dingen, Maurits.
Ja, maar ik dacht tot Reuzel toen ik hierheen reed, dat het een uitzondering was op het Nederlandse poldermodel. Maar hier zie je ook weer van, joh, maar ik ben toch wel in beweging geweest. Natuurlijk zitten er ook goede kanten aan, hè? Als je op een elektrische fiets zit en je benen bewegen mee met die fiets, is het beter dan dat je met de auto gebracht wordt. Natuurlijk zitten er voordelen aan, maar wij zijn ook, naast het feit dat we uitblinken in allerlei excuses, allemaal excuses. Op het moment, er zullen momenten zijn dat je daar beter aan doet om op een tax of op een elektrische fiets te gaan zitten. Maar op het moment dat je kan bewegen, zijn we ook geneigd om dat bewegen heel erg in te perken. Een mooi voorbeeld is misschien de hogeschool in Rotterdam, waar Patrick gezeten heeft. Daar staan 9 liften. Die lachen je toe en die deuren gaan open. En die zien heel aantrekkelijk uit om in te stappen. En er is 1 trap. Dat is de fysieke omgeving.
Die zit achter een deur. Die zit nog
achter een deur. Nou, ja. De meeste studenten. Ken je studenten? Nou, de meeste zijn, die zijn niet in staat om een deur fatsoenlijk open te doen. En dan die trap op te lopen. En dan naar de derde verdieping. Want dan nemen ze ook nog de lift. Ja. Nee, die pakken die lift. Ja. Die deuren gaan vanzelf open. Ze gaan staan. Ze hoeven niet na te denken. Ja. Kijk, een bekende opleidingsinstituut heeft het erover dat Nederland slimmer wordt. Ja, weet je. Mijn stelling is, en dat is echt van de laatste tijd, dat ik denk, joh, Nederland wordt steeds dommer. Dat kastje, dat is zo bepalend in bewegen, in denken en in doen.
Maar waarom zijn wij dan als mensen lui ingesteld eigenlijk? Dit moet een stukje natuur zijn, toch?
Ja, misschien stammen we af van de leeuw. Als ik in de dierentuin loop met mijn dochter, dan zie ik een leeuw. Die ligt de hele dag onder een boom en die ligt uit te rusten. Misschien dat het is in plaats van de aap. Ja, weet je, ik weet het niet. Als ik naar sommige mensen kijk, dan denk ik, nee, het is toch echt die aap. Maar ik weet het niet, Theo.
Ja, met zo min mogelijk energie eigenlijk wel als het ware je zien te overleven. Hè? Ja. Dat is uiteindelijk denk ik een beetje oerinstinct wat er altijd al wel een beetje in zit.
Alleen overdrijven dus nu in dit geval.
We slaan door, denk ik.
Ja. Ja, waarom zouden we dan gaan sporten?
Ja.
Ja. Ja, nee, goed. En moeten we sporten of is het juist gewoon het bewegen wat afdoende is? Hè? Ja, dat zijn allemaal van die discussies. Maar feit is dat we, en ik denk dat jullie dat beamen, en als je om je heen kijkt, dat heel veel dingen steeds makkelijker gemaakt worden, waardoor we steeds minder gemotiveerd zijn om iets te doen.
Ja, met alle gevolgen van dien. Hè? Ja. Zoals wij als fysiotherapeuten in dit geval ook zien, dat wij onze cliënten wellicht, hè, niet allemaal, maar ook sommigen ook aan het veranderen zijn. Ja. En dat steeds moeilijker is om een ingang in te krijgen.
Ja, nou ja, goed, we in de fysiotherapie zijn we natuurlijk bezig om mensen zelfredzaam te maken, verantwoordelijkheid te laten dragen, ja. Dat krijgen we ook mee op de opleiding. Dat is ook wat zorgverzekeraars eisen. Dat is iets wat het KNGF, hoe het KNGF het ziet. Alleen dat is een hele lastige, dat is een hele grote uitdaging. Want ik denk dat er heel veel mensen heel lastig zelfredzaam te maken zijn. En dat die gewoon zeggen, joh, ik heb een fysiek probleem en ik kom bij jullie om dat op te lossen. En vertel maar wat ik moet doen. Maar het liefst wel mee weer met zo min mogelijk, mogelijk moeite. En zo snel mogelijk, dat is ook belangrijk.
Kom ik weer even terug op die kinderen. Zie jij ook dat de kinderen steeds jonger zijn met zwaardere blessures? En ik kijk dan ook eventjes naar een slogan die je ooit blijkt gezegd te hebben. Van mensen zijn niet overbelast, maar juist onderbelast. Zijn kinderen nog wel weerbaar? Hè? En dan kijk ik aan die voorste kruisbandletsels en zo. Die steeds meer op jongere leeftijd voorkomen. Dus kinderen gaan door hun knie heen. Vroeger, toen ik jong was, kende ik niemand met een voorste kruisbandletsel. Nee. Toen ik begon als fysiotherapeut, toen zag ik in een jaar één of twee mensen met een voorste kruisbandletsel. En er waren dan meestal nog topsporters. Maar nu zie je kinderen van 14 jaar met voorste kruisbandletsels. Heeft dat ook te maken met die weerbaarheid?
Ja, nee, misschien wel. Goeie vraag trouwens. Dat is inderdaad een trend die je ziet. Hè. Er zijn andere soorten blessures bij jonge kinderen. Ook veel peesproblematiek. Misschien ook ingegeven door ondergrond waarop ze sporten. Ja. Misschien door de industrie, hè, met allerlei schoenen die steeds mooiere kleuren moeten hebben. Steeds andere voedsel moeten. Hoe zeg je dat? Een andere soort noppen. Hè. Of ze nou rond of driehoekig of vierkant zijn. Hè. Daar zal een gedachte achter zitten. Ja, je ziet gewoon dat er andere zaken ontstaan. En dat kinderen, hè, je zegt twee keer in de week dat ze sporten. Twee, drie keer in de week laten we zeggen dat ze sporten. Maar ja, goed, als ze de rest van de tijd achter de PlayStation vandaan komen. En exact. Dan ineens op een voetbalveld moeten staan. Hè, niet gewend zijn om te vallen waar we het toen straks over hadden. Ja, dan ben je veel meer vatbaar voor allerhande blessures. Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet of daar onderzoeken naar gaande zijn, maar het zou een mooi onderwerp zijn.
Ja, eigenlijk kunnen we het ook wel een beetje invullen. Er zullen vast en zeker wel onderzoeken gaande zijn erover. Maar ja, het spreekt eigenlijk wel voor zich. De beweegnorm wordt vaak niet gehaald. Nee. Iedere dag minimaal een uur matig intensief bewegen en een aantal keren per week 20 minuten intensief bewegen. Bij kinderen, dat zien we eigenlijk niet meer terug. Ze zitten vaak wel op een sportvereniging. Dat blijkt ook wel de trend dat jongeren nog steeds op een sportvereniging zitten. Alleen wat ze na school doen en naast hun sportvereniging, ja, dat is meer bankwerk geworden.
Ja, echt gewoon echt het buitenspelen, dat zie je veel minder. Kijk maar naar de pleintjes, daar is het. Je ziet wat hangjongeren, maar je ziet veel minder kinderen buitenspelen of op een pleintje voetballen. Ja. Toen ik op de basisschool zelf zat, je moest zorgen dat je op tijd op het pleintje was, anders zat je gewoon in een klote team. Dus je moest zorgen dat je er op tijd bij was. Dus ja. Je ging als een malle naar huis omkleden en meteen op de fiets naar het pleintje toe om te voetballen.
Ja, en nu spelen ze FIFA 21 achter de PlayStation vandaan. Ja, weet je, bij wijze van. En ja, nee, ja, terecht wat jullie zeggen. Ik denk ook dat het wel heel erg belangrijk is. Reusel, het Westland, dat zijn redelijke dorpjes met veel faciliteiten. Maar ja, in de binnenstad, in achterstandswijken, ja, daar zal het toch wel wat anders zijn hoor. Met lid zijn van een sportvereniging en dergelijke. Maar de omgeving is heel erg bepalend. De context bepaalt in mijn ogen heel erg veel. En achtergrond van ouders, hoe ben je opgevoed? Ja, ja. Dat soort zaken.
Maar ik denk dat daar ook al een heel belangrijk aspect ligt. Want als ik nu, ik heb nu een dochter, een jaar en 4 maanden. Maar dan ben ik af en toe met mijn vrouw een beetje aan het steggelen van, ja, hoe gaan we die natuurlijk nou opvoeden? Hè? Wat doen we nou uiteindelijk? Laat ze donderen van de bank af. Want ja, ze was aan het experimenteren met de bank. Ja, ik zeg, ja, laat hem maar vanaf donderen. Je probeert zo veilig mogelijk te doen, maar laat hem maar vooral donderen, want daar leert ze uiteindelijk van. Maar het is wel heel moeilijk om te bepalen, wat doe je nou uiteindelijk met je kind?
Ik ben zelf.
Nee, ja, dat klinkt heel hard, maar eigenlijk wel een beetje. Want ik ben natuurlijk zelf heel hard opgevoed. Er waren mijn ouders voor mijzelf. Ik ben topsporter geweest. Daar was 1000 doden sterven, maar ook terecht gewoon alles, punt 1, heel veel voor doen en nog meer verlaten. Ja. Dus ik ben daar extreem in, maar ik merk ook wel dat ik daar moeite heb om mezelf een houding in te geven, hoe ik mezelf gedraag ten opzichte van mijn kind en wat er daar dus van gaat komen. Want ik moet op punt 1 stroken met mijn vrouw. Dat mag niet te ver uit elkaar liggen. Ik merk zelf al dat ik dat best wel lastig vind.
Ja. Ja. Dan kijk jou weer eventjes aan, Maurits, want dat is een mooi bruggetje naar een stuk wat je ook in het AD hebt laten opschrijven. Dat ging over jongere topsporters die stoppen met sporten omdat ze er even geen zin in hadden en liever professioneel gamer wilden worden. Ja. Is dat ook een tendens, dus dat topsporters eerder ophouden?
Nou ja, goed. Ik denk als we gaan kijken bijvoorbeeld naar simpele sport als atletiek, het ene been voor het ander zetten, als hardlopers zijnde, dan zie je gewoon op de marathon dat er nu toevallig een populatie lopers is die de Olympische limiet slechten. Maar in de breedte is het gewoon, ze zijn het aantal hardlopers afgenomen die onder de 3 uur marathon weten af te werken. Waarom? Ja, 1 is het denk ik de tijdsinvestering die je moet doen. En 2 is het toch ook het pijn wat je jezelf moet doen om een stapje verder te komen. Theo kan daar ook over meepraten. Kijk, de trainingswetmatigheden die ik en Patrick zo opdreunen. De trainingswetmatigheden zijn nog steeds van toepassing. Die waren 20 jaar geleden hetzelfde als nu. Hè, dat je jezelf moet prikkelen om beter te worden. En ja, ik denk dat die prikkel, in de maatschappij gewoon zo nu en dan ontbreekt. En dat het dan soms lucratiever is, hè, om in plaats van in het amateurvoetbal op het hoogste niveau te voetballen, professional gamer te worden. Want ik vroeg het aan desbetreffende jongeman. Ja, daar krijg je, daar verdien je nog gewoon goed geld mee.
Daar hoef je niet meer langs te werken, zeker.
Nee.
Ja, maar zou het goed zijn als we meer topsportende kinderen krijgen dan? Je bent zelf topsporter geweest, Theo is topsporter geweest. Dat is toch ook wel weer een hele andere jeugd wat je dan...
Wat er net wel gezegd werd. Kijk, ik denk wel dat als je weet hoe het is om een 800 meter te lopen met het zuur in je been. Of een etappe te fietsen. Waar je aan het einde van de etappe gewoon echt na een kwartier nodig hebt om bij te komen. Ja, dat is wel goed om als referentiekader te dienen voor de rest van je leven.
En ik denk tegenwind
te hebben. En nu krijg je een motortje op de fiets, wat we net zeggen. En ja, die was er vroeger niet. En toen moest je het zelf doen. Ja. En ik denk dat het verschil maakt op dit moment.
Dus je reflecteert toch het sporten, het bewegen eigenlijk naar de maatschappij eigenlijk ook.
Ja. Ja.
Hoe breng je dit naar de maatschappij? Want ik begrijp dat je lezingen vertelt ook aan ondernemers.
Ja, en bedrijven, ja, scholen.
En hoe maak je de vertaalslag dan naar de ondernemerswereld, naar de maatschappij, naar scholen?
Nou ja, dat begint met name met bewegen. Gewoon überhaupt bewegen. Hè? Met wat gewone tips. Dat binnen een bedrijf, als je naar de wc moet, een minuutje voor het toilet, knie even. Dat is goed voor de plasreflex. En het is beweging. Hè? Je bent uniek als bedrijf als je dat voor elkaar krijgt. Dat al het personeel voor de wc-deur op die manier staat. Wel onderscheiden. Dus ik met een paar laagdrempelige tips probeer ik die bedrijven in beweging te krijgen. Ja, en voor de rest alleen maar aangeven. Want dat het draait om in mijn ogen vier dingen. Dat is ambitie, motivatie, discipline en mentaliteit. Ja, weet je, zo simpel is het. In mijn ogen is het hele leven zo simpel. Maar dat is in mijn ogen... Gewoon doen. Hè. We beginnen de presentatie over generatie slapjaars. Begin ik ook altijd over 17 centimeter. Ik zie jullie ook al kijken, wat is dan die 17 centimeter? Kun je allerlei zaken bij verzinnen. Zo begin ik die presentatie ook. En aan het einde is dan, hè, dat is dan de cliffhanger. Want dan blijven mensen in de zaal zitten. Want vaak heb ik ze na 45 minuten zijn ze me helemaal zat. En dan zeg ik, die 17 centimeter is de afstand van je ene oor naar je andere oor. Die moet je eens meten. En daar gebeurt alles, in principe. Ja, vaak horen wij patiënten toch ook tegen ons zeggen, joh, het zit toch niet tussen mijn oren? Ja, het zit altijd tussen je oren. Alles zit tussen je oren. Als je wil, kan je heel veel. En ja, het probleem met het feit dat we niet meer zoveel kunnen, heeft het toch ook voornamelijk met willen te maken. En ja, dat is een maatschappelijk probleem. En ik kan het alleen maar aantippen en benadrukken. En wat tips geven om mensen te laten bewegen en dat het allemaal heel eenvoudig is. Maar ja, voor de rest heb ik daar ook hulp bij nodig van de fysiotherapeuten, die specialist in beweging willen zijn, en van de maatschappij. Wij moeten dat met z'n allen doen.
Ja, maar dan geven toch wel mensen, ik ga jou flink tegengas geven, of niet?
Ja, nou ja, het is ook regelmatig, daarom zeg ik van joh, ik heb een keertje voor een groep gestaan. Ik kwam er eigenlijk alleen maar op en toen liepen er al twee weg. Ja, die liepen ook niet zo makkelijk, want die waren respectievelijk 120 en 130 kilo. Ja, dan loop je niet zo hard. Maar ze waren weggelopen omdat ze bij voorbaat geen zin hadden om naar mijn verhaal te luisteren. En ik heb ook meermaals ook naar aanleiding van het artikel in het AD, dat ik op feestjes kwam en dat er iemand kwam die zegt, joh, jij bedoelt toch niet net mijn zoon of dochter? Hè? Je bedoelt dan... En dat was echt letterlijk bedoeld. Van die zijn geen generatie slapjaars. Daarom zeg ik ook aan het begin van, joh, ja, wie de schoen past, trek hem aan.
Ja. Ja, voel je jezelf aangesproken eigenlijk als het ware. Maar dan weet je dus ook, ik heb een probleem, of ik moet er iets aan gaan doen uiteindelijk.
Ja.
En dat, dan stel je je kwetsbaar op, maar dan komt het wel hard aan.
Ja, ja, en het is ook de bedoeling dat het bij je binnenkomt, want anders werkt het in mijn ogen ook niet. En ja, jullie hebben een prachtige praktijk hier in Reuzel. En gisteren zei de secretaresse, jullie hebben ook iemand achter de receptie zitten. En die zegt, joh, er was iemand niet opkomen dagen, maar dat meisje lag nog heerlijk in bed om 10:30. Ze had zich verslapen, ze was de afspraak vergeten voor de fysiotherapeut. Ja, weet je, dan denk ik, joh, om 9:30 in de vakantie kan ik me dat nog voorstellen. Maar om 10:30, jongens, in wat voor maatschappij leven we, weet je? Ja. Dat je nog op bed ligt. Ja. Slapen doen we op het kerkhof, kom op.
Ja, nou, de reden ook van deze podcast is ook, kijk, Theo die heeft een dochtertje van nou een jaar. Ik heb twee dochters van 6 en 8. Ja, dat waarschijnlijk ook nog jonge kinderen, weet je?
Ja, eentje van 6, eentje van 12, eentje van 14 en eentje van 15. Dus, kijk, bewegen weet ik wel hoe dat in elkaar gaat.
Nou, het gaat niet alleen om het maatschappelijk belang dat we hier rond de tafel zitten, maar ook van, ja, wanneer doen we het zelf goed?
Ja.
Wat Theo net al terecht opmerkte, hoe hard mag mijn dochtertje laten vallen. Hoe weerbaar moet ik die... dat is echt wel een serieuze lastige vraag. En jij bent zelf topsporter geweest. Ja.
Nou, ik refereer vanuit vrouw mezelf. Niet.
Ja. Dus dan is het, zit er al een, dan is er een heel groot verschil al tussen, tussen die opvattingen.
Maar dat is lastig, want dat zorgt wel ook dat ik mezelf ook laat beïnvloeden.
Ja. Nou, Maurice, jij vertelt dit verhaal heel veel. Hoe doe je dat thuis?
Nou ja, wij zijn hier Amsterdam de Paus. Kijk, thuis heb ik daar ook wel moeite mee. Hè? Ik zeg al, de leeftijden van mijn kinderen, dan wordt het interessant. Hè? Vanaf 12 jaar gaan ze een beetje een mening krijgen. En een beetje de puberteit. Dan maken ze zelf keuzes. Ja, en om die keuzes nog ten positieve te beïnvloeden, wordt een steeds grotere uitdaging. En ja, weet je, dat botst ook wel eens. Ja, dat wat
ben je dan juist buigzaam af en toe? Dat je dan probeert compromis te sluiten om uiteindelijk toch te krijgen wat je wilt? Of ben je dan juist af en toe heel hard?
Nee, kijk, dat is de vrouw-man de vrouw-man verhouding in het Westland nog. De man is wat harder en de vrouw beweegt wat meer mee. Nee, mijn kinderen doen alle vier aan sport. Dus wat dat betreft doen ze het prima. Maar ik ga echt uit van discipline. Weet je, als je 2 minuten te laat bent, te laat thuis bent. Dat betekent ook dat je 2 minuten te laat bij de fysiotherapeut komt. Of 2 minuten te laat bij de kapper. Op tijd op je afspraken komen. Weet je, dat is al een begin. Ja. Weet je? En ja, het gaat in mijn ogen, wat ik zei over 17 centimeter tussen je oren, discipline. En die motivatie en mentaliteit probeer ik ze bij te brengen, Theo. Maar dat moet ik ook zeggen dat niet meevalt. Niet altijd.
Ja. En er is ook geen gouden standaard. Nee. Hè? Je weet nooit wanneer je het goed doet. Hè? Je begint ergens aan en je hebt daar zelf een bepaalde gedachte over. Van, nou, ik denk dat dit de juiste manier is om mijn kind op te voeden. Ja. En na 20 jaar kom je erachter, is het me gelukt? Ja of nee? Of had ik dingen anders moeten doen of anders kunnen doen?
Ja, en je gaat heel erg gauw uit van je eigen referentiekader. Vandaar dat opvoeding natuurlijk een hele belangrijke is. Als je ouders niet sportief zijn of aversie hebben tegen sport. Of niet bewegen of hoeven te bewegen. Omdat ze een kantoor aan huis hebben of iets dergelijks. Ja, dan heb je al een heel ander referentiekader dan wanneer je 2 sportieve ouders hebt. Die de hoort op gaan en wandelen, fietsen. Dan gaat het nog niet over sport, maar dan gaat het over bewegen. En ja, als je ze dat mee kan geven, ja, dan ben je daadwerkelijk de maatschappij aan het veranderen. En ik denk ook dat de overheid heeft daar ook een hele belangrijke rol in. Want we zijn heel erg geneigd om te zeggen, op scholen moet het gebeuren en dergelijke. Het begint thuis, maar ook de maatschappij heeft er een belangrijke rol in door bewegen uit te dagen. We roltrappen te vervangen of alleen toe te staan op het moment dat je echt slecht ter been bent. Weet je? Om maar een voorbeeld te noemen. Maar ik denk dat we ook gewoon eens kritisch naar onze omgeving moeten kijken. Wat kunnen we nou weer zodanig maken dat bewegen uitgedaagd wordt?
Ja. Ja.
Maar dat is een uitdaging hoor.
Ja, daar worstelen we misschien wel dagelijks mee. Hè? Als ik thuis kom en dan zitten de kinderen op de bank. Nou, dan denk ik, kom, we gaan naar buiten gaan spelen. Alleen dat buitenspelen, het stimuleren. Je moet als ouder weer mee om te gaan spelen.
Ja.
En vroeger was het zo, je ging wel buiten spelen, want de kinderen waren ook buiten. Ja. Er zijn thuis te veel prikkels en uitdagingen wat kinderen eigenlijk meer prikkelt als buiten dan.
Ja, dat is een verzachtende omstandigheid hoor, denk ik ook. Want de afleiding die er nu is, die had je pak een beetje 15 jaar geleden veel minder. Er is natuurlijk ook veel, hè, met het thuisonderwijs waar we met coronatijd mee te maken hebben, dat je achter een laptop zit om de les te volgen. Ja, aan de andere kant staat er bij wijze van spreken nog een computerscherm of ligt je telefoon. Ja, er is zoveel afleiding in deze maatschappij. De focus, en dat is, hè, we hadden het over topsport, en de focus is misschien ook gewoon wat minder.
Ja, maar als ik terugkijk naar mijn tijd, ouders gingen toch veel minder vaak mee buiten spelen. Nou moet je als ouder zijnde mee gaan buiten gaan spelen om het kind te leren hoe buiten spelen is.
Ja.
Dat is toch de wereld andersom. Vroeger zaten mijn ouders of andere ouders, die zaten gewoon binnen of die waren aan het werk. Of je hoefde kinderen niet voor te doen hoe spelen moet gebeuren. Nou moet je als ouder voordoen hoe kinderen moeten spelen.
Ja, maar de pleintjes waar Patrick net over sprak, waarop gevoetbald werd, zijn ook veel minder in getale. En op die pleintjes staan tegenwoordig, in plaats van 1 auto destijds, staan er 5 auto's. Ja. Weet je, de wereld is ook gevaarlijker geworden, laten we ook gewoon wel wezen. Ja. Als je buiten ging voetballen of stoepranden, zoals dat een spel.
Word je aangereden.
Het is natuurlijk ook wel een gevaarlijkere wereld om kinderen buiten te laten spelen. De gekste dingen hoor je natuurlijk of lees je in de krant. Dus het is zo'n breed gebeuren om dat te beïnvloeden. Ja, dat is echt een hele, hele grote uitdaging. Ja. Maar
Ja, het is het recht van de sterkste geworden. Een auto die wint het van een fietser. Ja, en die wint het van een fietser, wint het weer van een voetganger.
Ja.
Ja, en zo zou het niet moeten zijn. Het zou andersom moeten zijn. Een voetganger wint het van een fietser. En een fietser wint het van een auto. En een auto wint het van een vrachtwagen.
Ja.
Ja, heel de wereld is ingericht eigenlijk in wegen, snelwegen. Als ik naar de school toe ga, ja, dan rijden er overal auto's. Ja, dan maakt het ook gevaarlijk om kinderen te voet of met de fiets naar school toe te sturen. Terwijl het andersom moet zijn. Misschien moeten we de zorgen dat er geen auto's kunnen komen bij scholen.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld dus die omgeving gaan nog eens goed onder het daglicht of onder het voetlicht nemen. En kijken van wat kunnen we daarin doen om bewegen uit te dagen. En ik denk dat daar wel een hele grote winst in te bereiken valt. Hè? De snoepautomaten op scholen, hè? Daar is ook over gesproken om die te vervangen door automaten met groente en fruit. Ja, je kan heel veel in die omgeving doen. Ja. Er zijn nu basisscholen worden er gebouwd met de glijbaan in plaats van een trap naar beneden. Weet je? Dat is hartstikke leuk. En met allerlei faciliteiten om die kinderen te laten bewegen. Dus er wordt wel over nagedacht.
Zeker.
Beweegpleintjes. En
gezonde scholen.
Gezonde scholen. Dus er zijn ook wel heel veel positieve dingen gaande. Alleen de pleintjes waar Patrick net over sprak, ja, die zijn er ook gewoon minder. Mm. En op sportparken word je ook vaak, en met het kunstgras is het wat schappelijker, maar op het natuurgras werd je vaak weggestuurd, want het gras moest netjes blijven voor het weekend. Dus op sportparken zie je ook gewoon veel minder kinderen in de weer.
Ja. Plus dat er een hek omheen wordt gezet.
Een hek omheen, ja.
Ja, dus
omdat het nodig voor vandalisme of wat dan ook, ja.
Ja, ja. Ja.
Dus de maatschappij is gewoon ook veranderd.
Het is een heel complex probleem en de oplossing is niet heel simpel. Er moeten heel veel dingen tegelijkertijd aangepakt worden om uiteindelijk een klein beetje effect te krijgen. En dan krijg je als weer dat het een opwaartse spiraal gaat worden. En dan stimuleert het dus inderdaad denk ik ook meer om weer meer te gaan bewegen. En op het moment dat het bewegen beter gaat, dan wordt het leuker, ontwikkel je jezelf beter. En dan krijg je dus misschien ook wat meer die ambitie weer terug in de sport. Als je ergens beter in wordt en je ziet dat je vooruit gaat,
ja
dat nodigt ook uit om die stap extra een keer te zetten.
Ja, en we moeten misschien genoegen nemen met minder. Waarom moeten we op iedere slaapkamer een tv hebben?
Ja.
Waarom moet elk kind een mobiel telefoon hebben? Ja, maar wij als mens zijn misschien wel gemaakt dat we niet mee minder kunnen. Kijk jou weer even aan,
Maurice. Ook dat is natuurlijk een trend. Hè? Tot januari 2020 groeiden de bomen tot in de hemel. En nu moeten we misschien een heel klein stukje terug pas op de plaats maken. Maar inderdaad, kijk, de wereld van de mobiele telefoons, die utopie heb ik niet dat we dat nog terugdraaien. Maar in mijn ogen is dat, waar Theo toen straks over op duidde van, joh, wanneer is het dan misgegaan? Nou, dat is wel een hele belangrijke, want ja, daar in dat kastje zit zoveel wat het gemak brengt. Hè, van verzinnen, je kan het zo gek niet verzinnen. Je kan vanaf de bank je leven regelen. Ik denk ook in die coronatijd, we hebben het idee dat veel mensen aan het wandelen zijn, aan het fietsen zijn. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen, en ik denk het merendeel, ja, coronakilo's hoor je natuurlijk al iets over, dat het merendeel gewoon nog minder is gaan bewegen. Want die kunnen nu via de supermarkt, ze willen niet naar de supermarkt, dus ze bestellen de boodschappen. Ze hoeven niet naar het werk, ze kunnen thuis werken. Ik denk dat sommige mensen niet van de bank afkomen.
Ja, ja. Ja, veel mensen krijgen een vecht- of vluchtgedrag. Sommige mensen gaan vechten, hè? Ja. Dus die gaan echt wel meer bewegen. Maar je hebt ook echt wel vluchtgedrag. Hè? Dus
meer een tweedeling dan, hè, wat er uiteindelijk gaat komen. Maar dat denk ik dat ik ook wel met de kinderen, krijg je hetzelfde problematiek over het aankomen of het bewegen. Het is vaak ook de stimulatie die er van thuis uit is. Er zal een bepaalde gedachte zijn van thuis uit die stimulatie geven. En waarbij ze misschien wel meer buiten gaan spelen.
Ja.
Maar ook als de ouders al geen stimulatie geven voor de andere kinderen om dat te doen. En die vindt het heel goed dat ze achter de computer blijven zitten. Ja, dan houdt het ook op.
Ja.
En die tweedeling wordt alleen maar groter. Zo lijkt het wel.
Nou ja, goed. En dan zou je nog kunnen denken aan in het onderwijs om daar stappen te zetten op het gebied van bewegen. Het Amerikaanse model met van die campussen met allerlei sportfaciliteiten. Of in Zweden volgens mij is het zo dat ze les hebben en dan een beweegactiviteit en weer les. Om die frontale kwab goed te doorbloeden, waardoor je dingen beter onthoudt. Ja, dat zijn dan wel opties om ook nog eens goed tegen het licht te houden, om op te pakken.
Ik heb hier een keer een lezing gegeven bij de basisschool. En dan had ik de leraren en de leerlingen voorgesteld om allemaal gewoon een kauwgom te kauwen. Gewoon om om de hersenen te stimuleren. Ja. Ook kauwen is gewoon bewegen.
Ja,
kauwen is een van de sterkste spieren in ons lichaam. En ook dat stimuleert de hersenen.
Zeker. Ja.
Dus de leraren vonden dat niet zo'n goed idee. Want die zagen al die kauwgoms al onder de tafel zitten. Maar het gaat er maar om dat er wel meer bewogen moet worden. Want kinderen zitten gewoon op een stoel.
Ja.
Ja, en die zijn aan het consumeren. Terwijl iemand die een presentatie aan het geven is, die zal niet in slaap vallen. Maar iemand die aan het consumeren is op een stoel, ja, die neigt wel, in ieder geval ik vroeger wel, om in slaap te vallen.
Ja, ja, maar goed, je noemt het nu ook, leraren zijn bang dat de kauwgom onder de tafel komt. En we zijn bang voor dit en we zijn bang voor zus en we zijn bang voor zo. Maar we moeten gaan denken in kansen, oplossingen, mogelijkheden en uitdagingen. En ja, daar zitten ook wat haken en ogen aan. Maar als je die kinderen dan opvoedt om dat kauwgompje na afloop 15 minuten te kauwen en gewoon in een emmer te doen. Of in een prullenbak, is dat probleem opgelost, weet je? En dat geldt hetzelfde, dat van joh, ja, het is niet handig voor de lessen om na elke les even een beweegactiviteit te doen. Ja, waarom in godsnaam niet? Je kan prima, op de plaats kan je al bewegen. En dan hoef je niet eens van te zweten. Ja. Maar die hartslag gaat omhoog, de alertheid gaat omhoog. Ja, heel ingewikkeld is het niet hoor, jongens.
Ik ben me nou al meteen aan het visualiseren. Wat ik dan, zie ik dan 20 kinderen, zie ik dan nou voor me. Wat er dan steen en been geklaagd zou worden. Zou ik misschien vroeger ook gedaan hebben. Maar ja, de vraag is of dat ze dat zouden accepteren, ja of nee.
Ja, ja, dat vind ik ook leuk dat je dat zegt. In dit land gaat het over accepteren en klagen. Ja, dat moeten we zien te draaien. Weet je, accepteren, sommige dingen zijn zoals ze zijn. Kijk, het leuke is hier in Nederland, we hebben overal discussie over. Hè, gisteren weer een persconferentie van premier Rutte. Daarvoor zitten er allerlei mensen. Ja, het moet versoepeld worden in al die praatprogramma's.
Ja.
Een uur later, na die persconferentie, zitten mensen te discussiëren. Ja, het is misschien wel een beetje te soepel. We nemen wel risico's en dergelijke.
Ja.
Het is hier natuurlijk, we praten heel veel, we doen te weinig.
Ja. Nou, dat kan me eigenlijk wel voorstellen. Daar sluit ik me wel bij aan.
Dat is denk ik ook het probleem met bewegen. We weten het allemaal wel. Want ja. Dat denk ik wel, dat heel veel mensen het weten. Alleen, ja, hoe? En het, met name de discipline om het vol te houden. En de noodzaak om het vol te houden. Misschien dat wel, hè. Want je begon vandaag over een speer. En ik zag dat ook voor me. Ja. Achter, je moest nog je eten vangen.
Ja.
Ja, tegenwoordig komen ze met AH.nl komen ze met busje nog net niet op je bord leggen. Weet je? Ja. Dat waren tijden. Je moest achter de vrouw aan, Theo.
Ja,
hey.
Ja. Tegenwoordig
swipe je ze gewoon, joh.
Ja.
Je oude vrouw zet je op marktplaats. De volgende dag heb je een nieuwe via tender.
Dat is net voor mijn generatie, denk ik.
Maar okay.
wat ik wel denk, Maurice, de keren dat het mij dat ik het meest heb afgezien, de keren dat ik mezelf het meeste pijn heb gedaan, ben ik nu nog steeds, tot op de dag van vandaag, het meest trots op.
Ja.
De keren dat het zo extreem is geweest dat ik tot huilens toe op mijn fietsje gezeten heb, dat ik niet meer kon. Is wel hetgene wat nu nog steeds blijft hangen. En ik ben zoveel keren ben ik vergeten. Maar dat niet meer. Nee, en dat blijft altijd hangen. En ik zei vroeger ook sowieso, pijn is een emotie. En een emotie, daar kun je mee omgaan, / die kun je gedeeltelijk uitschakelen. Maar je kunt dus daadwerkelijk ook gewoon echt daar in groeien. En je moet dat leren om pijn te lijden. En je moet leren om dat te doen. En het moment dat ik nu ga sporten, ik wil graag pijn lijden. Want als ik helemaal niks voel, net vanmorgen mocht ik van mezelf niet zo hard fietsen. En dan voelt dat heel anders als dat ik dat wel ga doen en volle bak kan rijden. Of probeer Bart eraf te rijden of Patrick of op een of andere manier een hak te zetten. Ja, dat voelt heel anders.
Ja, ja, dat is wel misschien wel een mooie bruggetje. We hadden het net natuurlijk van, joh, waar is het gekanteld? Toen zei ik iets over de mobiele telefonie. Maar misschien ook een kantelpunt, ik weet niet, ik ben iets ouder nog. De dienstplicht. De dienstplicht, daar is ook over gesproken om die weer in te voeren. Ja. Nou, het zou voor heel veel mensen goed zijn om in dienst te gaan.
Ja.
Hè? Om de stormbaan eens te doen en eens pijn te voelen, hoe dat voelt. En de voldoening die je hebt na een harde training of na een harde inspanning. En ja, ik denk dat dat ook iets inderdaad iets is wat veel mensen helemaal niet kennen.
Een stukje discipline.
Ja.
Gewoon doen.
Ja.
Zonder te klagen. Zonder weerwoord. Dat zou ook wel eens lekker zijn. Hè?
Ja, dat is, dat zou gewoon hartstikke goed zijn. En ik denk dat dat ook iets is. Hè? Van je, gewoon het zelf ervaren. Wij weten het als fysiotherapeuten. Hè? We zijn bewegers. We hebben affiniteit met bewegen. Anders hadden we niet voor dit vak gekozen. En ik zei het toen straks. Het is het mooiste vak wat er is. Wij bewegen ook tijdens ons werk. Hè? We zitten, we staan, we lopen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Want sommige mensen zitten de hele dag achter kantoor. Wij weten hoe het voelt. En wij, voor ons ligt de uitdaging niet zozeer in die mobilisatie of in het plakken van het roze of blauwe tapeje. Maar in mijn ogen veel meer in het motiveren en enthousiasmeren. En het voor elkaar krijgen dat die mensen ook gaan zien van, joh, hey, beweging kan meerwaarde voor mij hebben. En ja, ik zie daar nog een hele grote rol voor de fysiotherapie ook weggelegd. Een kans.
Ja.
En daarbij heb je dus vooral plezier en beweging nodig. En dat groeit alleen maar doordat mensen zich beter ontwikkelen op het gebied van bewegen. En wat je dus eigenlijk in de laatste studie ziet bij kinderen, is dat gewoon de basis motorische vaardigheden van kinderen gewoon steeds slechter worden iedere 10 jaar. En dat heeft dus op korte termijn een probleem, dus dat ze daardoor misschien sneller geblesseerd raken. Maar ook op de langere termijn voor hun gezondheid. Kijk, als je steeds geblesseerd raakt, dan stop je ook sneller met sporten. Want het gaat je minder goed af. Ja. En dat neem je de rest van je leven neem je dat mee. Dus op het moment dat je nu je kinderen dat eigenlijk een beetje daarin inperkt. Ja, daarmee beperk je ze eigenlijk deels voor de rest van hun leven daarmee. En dan moeten ze dat op latere leeftijd weer inzien te gaan halen. En dat is vele malen lastiger.
Heb je tegenwoordig nog ooit in een sporthal gekeken? Hoe de sporthallen er tegenwoordig uitzien?
Nee.
Met allemaal lichtjes en knopjes en flitsende dingen, spelletjes om kinderen uit te dagen om te bewegen en hun motoriek te ondersteunen.
Maar allemaal externe.
Allemaal externe prikkels, ja.
Maar in mijn missie staat ook, als ik zo'n presentatie geef of waar, heb ik het altijd over, mijn missie is heel Nederland laten huppelen. Ja, en ik weet niet of jij nog gehuppeld hebt, Bart, vanochtend, maar huppelen, dat kunnen de meeste kinderen niet meer. Als je vraagt, ga huppelen, dat niet alleen kinderen, maar dat is voor heel veel mensen lastig. En huppelen is nou net het teken van bewegen waarin je gelukkig bent. Als ik mijn dochter van 6 zie huppelen, dan heeft ze het naar de zin. Mijn vrouw huppelt elke dag. Ja, die heeft het ook gewoon goed naar de zin natuurlijk. Hè. Dat maak ik er ook elke dag weer duidelijk. Maar dat is een teken dat je gelukkig bent. Maar hoeveel mensen huppelen er nou? Ga nou eens vandaag eens kijken wie er huppelt. Vraag of ze kunnen huppelen. Dat is een basismotorische vaardigheid, huppelen.
Ja.
En dat is wat Patrick zegt. Ja, de basismotoriek is al... Ja, lachwekkend bij sommigen.
Ja, dat
en dat is gewoon, dat is leerbaar, dat is trainbaar. En dat moet je willen. En ik denk dat dat niet van externe moet komen, vanuit jezelf. En dat is de kunst. En dat moeten we proberen knopje moeten we proberen in te drukken.
Ja, maar al horende vind ik dat toch wel lastig naar mijn eigen kinderen bijvoorbeeld te vertalen. Want ik denk dat de prikkel toch wel extern moet komen bij hun. Want de verleidingen zijn zo groot als ze zo jong zijn. Dus ik denk bijna als ouders zijnde ben je toch de externe prikkel voor je kinderen.
Ik ga huppelend naar mijn werk, Bart. Dus ze zien mij weggaan, huppelend. En ja, ze krijgen ook pas te eten als ze voldoende gehuppeld hebben. Ja,
ergens heeft iedereen dat vlammetje natuurlijk wel in zich. Hè? Dat kan niet dat niemand dat heeft. Dus alleen je moet dat vlammetje, dat moet gaan wakkeren. En hoe ga je dat laten wakkeren? Hoe wakker je dat aan bij mensen?
Ja, ik denk, Patrick, dat is een hele goeie. Ik denk namelijk ook, want we zien ook op social media momenteel allerlei beweegmensen. Beweegagogiek, beweegspecialisten, personal trainers, allemaal substituten. Allemaal mensen die iets van bewegen weten of denken te weten in ieder geval. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is, weet je, mensen te enthousiasmeren en te motiveren en te inspireren om te bewegen. En ik denk dat we daar ook nog een hele grote slag in kunnen slaan. Erik Schredder, die neuropsycholoog, neuroprofessor, die inspireert. Dat soort types hebben we nodig. Mensen die inspireren. En ik denk als je dat voor elkaar krijgt, dat mensen de knop om kunnen zetten en de stap kunnen nemen om meer te gaan bewegen.
Ja, en dan krijg je dus inderdaad dat die interne motivatie gaat overheersen. En dan blijf je ook een gedragsverandering houden uiteindelijk. Ja. Want als dat te veel vanuit extern gestuurd wordt, dan heb je dus veel kans dat iemand weer terugvalt in zijn oude gedrag. En dat zou enorm zonde zijn.
Ja, maar wel leuk hè jongens. Dit is een leuk onderwerp toch? Lekker ouwe over generatie slapjaren, of de afgeven op de maatschappij. Waar we zelf onderdeel van zijn en tot de conclusie komen dat we daar eigenlijk zelf ook wel een beetje last van hebben.
Zeker. En hier wil ik eigenlijk ook wel een beetje mee afsluiten. Want eigenlijk is het eigenlijk al van alle tijden. Ik kwam een slogan tegen en die slogan die was al van 400 jaar voor Christus. Die kwam van Socrates. En die zei al, de jeugd van tegenwoordig is niet meer zoals het was. Ik denk dat we hier mooi mee kunnen afsluiten. Want eigenlijk is het van alle tijden. We hebben nu wel zitten nou wel in een tijd waar alles heel erg snel gaat. Efficiëntie gaat heel erg snel. En daar moeten we mee leren omgaan, denk ik.
Ja, maar ons er niet bij neerleggen, dat denk ik.
Zeker niet. Nee, zeker als fysiotherapeut, sportfysiotherapeut niet, denk ik.
Nee. Dus voor ons vakgebied is het een mooie uitdaging.
Zeker. Ja. Zeker. Nou, Maries, ik wil jou bedanken.
Graag gedaan.
Ik vond het een heel leuk gesprek. Ja. We kunnen inderdaad nog een tijdje doorgaan. Maar onze cliënten zitten zo meteen alweer te wachten. Dus bij deze gaan we denk ik afsluiten.
Hartstikke bedankt, Maries. Was echt weer top. Hè? Leuk je weer een keer gezien te hebben.
Ja, graag gedaan. Leuk om naar Reuzel te komen. Het voelt als vakantie.
Oké, opmerkingen, tips of rectificaties mogen gestuurd worden naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Oké, wel thuis jongens.
Tot de volgende.
Tot de volgende. Doei doei.
Ja, doei, doei.